gemeente vooraf een enkele afkondiging. De collecten, de eerste is voor de kerk bestemd en de tweede voor de kerkelijke kas. En met name de emeritiekas. De avondmaalscollecte en ook de deurcollecte vandaag zijn bestemd voor Stichting Dark and Light. Die hulp biedt aan blinden en slechtzienden in Afrika en in Azië. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmiddag uit de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk, de verzen 3 tot en met 17. Dus 1 Johannes 2, daarvan de verzen 3 tot en met 17. Tot zover de afkondigingen. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen Psalm 105 zingen, het eerste en ook het tweede vers. De lof op de Heere, Hij is het waard. Zeker op een dag als vandaag, waarop Hij ons zijn gaven in een bijzondere manier schenkt. Psalm 105, vers 1 en 2. Vanmiddag doen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna uit Psalm 105 het laatste vers, dat is het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. We ontvangen de gunst van de Heere om hem dan ook werkelijk in de praktijk van ons leven te dienen. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Avondmaalsbediening in deze avonddienst willen wij het kort formulier samen gaan lezen. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, hoor hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 discipelen met hem. En hij zei tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggend: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggend: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avond al mogen houden, hebben we tevoren onszelf te beproeven. En daarom onderzoeken ieder van ons zich of hij van harte berouw heeft over zijn zonden en zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeve zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naasten te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen we dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang ze zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest, die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus dat zegt. Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij alle eens broods deelachtig zijn. Met groot verlangen mogen we samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of ge zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze Heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heere Jezus Christus. Amen. Laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus is onze voorspraak aan de rechterhand van de hemelse Vader. En laat ons er niet aan twijfelen dat we door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden als we het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Laten we ter inleiding op de avondmaalsviering samen zingen uit Psalm 84, derde vers. De Heer Jezus is in het huis van Zacchaeus gekomen en hij wil bij Zacchaeus blijven. En dan lezen we in het 7e vers dat de mensen die het dan zien, dat die mensen dan zeggen: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. De mensen die zeggen: het kan eigenlijk niet. De Heere die bij zo iemand gaat wonen. Natuurlijk voor even, maar toch. De Heere neemt zijn intrek bij een tollenaar. Ze schudden hun hoofd. Dat past niet. De Heere en een zondaar. Maar wat ligt daarin voor ons toch niet een geweldige troost en een bemoediging? Hij heeft zijn intrek genomen bij een zondige man. De Heere wil met tollenaars omgaan, bij hen wonen, hen alles schenken wat ze nodig hebben. Zijn er onder ons vanmiddag nog tollenaars die naar Jezus verlangen? Dan gaan we over tot de bediening van het avondmaal. Geliefden in de Heere. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Thank you. Heer Jezus die zegt tegen Zacchaeus: u moet u haasten, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En Zacchaeus haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. Zacchaeus ontvangt de Heer Jezus met blijdschap. Dat betekent dat er in zijn hart een stuk vreugde is als de Heer zijn intrek bij hem neemt. Hij had zo graag de Heere willen zien. Maar de Heere, die geeft hem meer. Als de Heere hem ziet, dan komt de Heere bij hem in huis. De Heere geeft hem zijn genade, zijn zaligheid, vergeving van zonde. En dat mag deze Zacchaeus proeven. En daarom komt er blijdschap in zijn hart. Als de Heere overkomt in ons leven, dan is er blijdschap in onze ziel. Als we avondmaal mogen vieren en we mogen vandaag zicht hebben op Hem, dan komt inderdaad blijdschap in ons hart. Een blijdschap die mensen die de Heere niet kennen, daar niets van afweten. Een blijdschap die de Heere door zijn geest in onze harten geeft. Een blijdschap ook die al iets in zich heeft van de eeuwige vreugde die boven wordt genoten. Want dat is zo bijzonder aan de avondmaalstafel. We zijn hier bij elkaar, maar die avondmaalstafel is eigenlijk al een heenwijzing naar straf. En de blijdschap die er nu is over wie de Heere voor ons is, die blijdschap is al een vooruitwijzing, een voorafspiegeling. Al is het dan ook nog maar een flauwe, dat ben ik wel met u eens, maar het is wel een voorafspiegeling van de eeuwige vreugde die er straks zal zijn in het huis Gods boven. Een tollenaar wordt door de Heere begenadigd. Als wij vandaag hier als tollenaars zitten en die begenadiging ook weer mogen ervaren, dan is er vreugde, dan is er blijdschap in ons hart. Zullen we samen zingen uit Psalm 113, het vierde vers. Gemeente, laten wij samen danken en bidden. En we willen in onze voorbeden nogmaals denken aan onze zuster Groothedde van Amerongen. Ik ben vanmiddag even in het ziekenhuis bij haar geweest, maar haar toestand is heel erg zorgelijk. Wij willen samen het aangezicht van de Heer zoeken. Barmhartige en genadige Heere, u ontfermt zich over tollenaren. Dat hebben we vandaag gehoord, we hebben het gezien. En als we avondmaal hebben mogen vieren, dan hebben we dat, als het goed is, ook gesmaakt. Tollenaren die het belijden, o God, wees mij zondaar toch genadig. En die het dan ook mogen ervaren dat u zich in gunst, in genade over hen heen buigt. Dat u dan die schatten opent van vergeving en van eeuwig leven. Toen Zacchaeus het gewaar werd dat u zich over hem ontfermde, er kwam er blijdschap in zijn hart. Een blijdschap zoals hij van tevoren in zijn leven nog nooit gekend had. En die blijdschap, Heere, geeft dat we daar vandaag ook weer iets van hebben mogen proeven en smaken. Blijdschap die bestaat ook in een stuk verwondering. Dat u nou zo goed bent voor mensen als wij. Ja, heel persoonlijk voor iemand als ik ben. Die blijdschap die, zoals we dat vanmiddag ook tegen elkaar hebben gezegd, al iets in zich heeft van die eeuwige blijdschap die er zal zijn boven in het huis Gods. Heere in de hemel, we danken u dat u zich ook vandaag weer aan ons hebt willen laten zien in uw liefde, in uw genade, in uw zelfopofferende genade. Heren in de hemel, we hebben niet allemaal avondmaal gevierd en we willen ook voor die broeders en zusters vragen of u hen ook gedenken wilt. U weet de reden waarom ze vandaag geen vrijmoedigheid hadden. Misschien is er wel worsteling, misschien is er wel een week van intense worsteling aan vooraf gegaan en toch die vrijmoedigheid, die hebben ze maar niet kunnen vinden. Heere, wilt u hun harten ervan overtuigen dat u het bent die juist met zondaren en tollenaren eet en drinkt. Daar ligt de ruimte, daar ligt de vrijmoedigheid. Heere, er waren ook jonge mensen die net belijdenis hebben gedaan, die vandaag voor het eerst in hun leven avondmaal hebben gevierd. Wilt u geven dat deze jonge broeders en zusters het vandaag ook als een bijzonder zegenrijk gebeuren hebben mogen ervaren. En dat ze ook die ontferming en genade van u, dat ze die ook hebben mogen zien, hebben mogen smaken, hebben mogen proeven. Heren, als we vandaag geen avondmaal vierden en de dingen van u die leven voor ons nog niet, wilt u ons dan bekeren? Want we zullen dat toch ook heel nadrukkelijk moeten zeggen en moeten weten, dat de dingen van u eeuwigheidswaarde hebben. En dat wanneer we hier u niet leren zoeken, dat we u straks niet zullen vinden. Heere, ontfermt u zich dan over ons, als we nog onbekeerd over de aarde voortleven. Wij willen samen u bidden, Heere, dat wij, wanneer we zo meteen uw woord gaan openen en gaan overdenken, de leiding van uw geest mogen ervaren. Dat uw geest ons laat zien en merken wat dat woord voor ons te betekenen heeft. Geef ook vanmiddag in ons midden open harten. En geef ook uw knecht vanmiddag weer een open mond. En zo willen we bidden, Heere, om uw onmisbare leiding en zegen. Ook vanmiddag willen we opnieuw voorbeden doen, Heere. En dan voor onze zuster Groothedde van Amerongen. Vanmorgen zo plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Haar toestand is nu zo zorgelijk. Ontfermt u zich over haar. Gedenk haar, Heere, ook nu ze voor ons mensen niet meer te bereiken valt. Heere in de hemel, gedenk onze broeder, gedenk ook de kinderen en de kleinkinderen die om moeder en oma heen staan, die ook betrokken zijn, voor wie het ook moeilijk is. Gedenk ze en ontfermt u zich in bijzonder over hen. Zo komen we samen tot u. Wij weten dat we geen rechten kunnen laten gelden, Heere. Maar we doen een beroep op uw genade. Uw genade in hem die gekomen is en die straks ook weer komen zal. De Heere Jezus Christus om zijnentwil. Amen. We doen vanmiddag de Bijbel open bij de eerste brief van Johannes en dan het tweede hoofdstuk. En dan lezen we daar de verzen 3 tot en met 17. Dus eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk. En dan de verzen 3 tot en met 17. Vanaf vers 3. En hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben, zo we zijn geboden bewaren. En die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, die is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat ge van de beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat ge van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. De duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u, vaders, want ge hebt hem gekend die van de beginnen is. En ik schrijf u, jongelingen, want ge hebt de boze overwonnen. En ik schrijf u, kinderen, want ge hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want ge hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want ge zijt sterk. En het woord van God blijft in u, en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen, de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 119, het 18e en ook het 19e vers. Psalm 119, vers 18, vers 19. Thank you. zingen straks uit dezezelfde psalm het 24e vers. Ik zal uw geboom, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak en mijn ziels genoegen acht. We staan vanmiddag samen stil bij de versen 3 en 4 van 1 Johannes 2. Ik lees die twee versen u nog eens even voor. En hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. En die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Gemeente, als we vandaag de liefde, de genade van de Heere weer hebben mogen ervaren in de viering van het avondmaal in brood en in wijn, dan heeft de Heere ook recht op onze dankbaarheid. Ik denk dat er niemand onder ons is die dat zal ontkennen. Maar wat is nou eigenlijk dankbaarheid? U of jij zullen misschien zeggen, dat is dat je met heel je hart de Heere prijst en hem de lof ook brengt. Misschien gaat dat soms nog beter door het zingen dan door het spreken. En ik ben het er wel mee eens dat dat ook heel belangrijk is. Dankbaarheid, dat heeft te maken met ons hart. Dat komt tot uiting in ons spreken of misschien in ons zingen. Maar dankbaarheid, gemeente, en daar zou ik eigenlijk vanmiddag wat aandacht voor willen vragen, is niet alleen maar een zaak van het binnenste en niet alleen maar een zaak van met onze mond de Heere prijzen. Dankbaarheid is evengoed iets van ons leven. Of om het anders te zeggen vanmiddag, dat is evengoed iets wat te maken heeft met ons doen en met ons laten, met de praktijk van ons leven. Of om het nog weer anders te zeggen, als we dankbaar zijn voor wat de Heere ons gaf in het avondmaal, dan zal dat in de komende dagen ook in de praktijk van ons leven te zien en te merken moeten wezen. Als wij vanmiddag die woorden van de apostel Johannes overdenken, dan worden we ook op deze werkelijkheid gewezen. Want Johannes die zegt het hier met zoveel woorden. Hoe weten wij nu dat we de Heere gekend hebben? Nou zegt hij, dat is heel eenvoudig. Zo wij zijn geboden bewaren. En als we die geboden van de Heere dan niet gaan bewaren, als we ons leven dan niet willen richten naar wat hij van ons vraagt, dan kunnen we wel zeggen, ik ken hem, maar dan is Johannes nogal scherp, dan zeg je, ja, maar dan ben je een leugenaar, dan is de waarheid in je niet. Dus met andere woorden, Johannes wijst ons hier op de noodzaak van het bewaren van Gods geboden. Ware dankbaarheid is bewaren van Gods geboden. We willen daar vanmiddag samen een ogenblik bij stilstaan. Ik heb als thema heel eenvoudig, bewaar Gods geboden. Bewaar Gods geboden. Johannes, die hier aan het woord is, dat is nou diezelfde Johannes die we ook kennen uit het evangelie, die ook later het evangelie geschreven heeft. Johannes, die lag in de schoot van de Heer Jezus, toen Jezus op aarde was, staat er in de Bijbel. Dat is dezelfde Johannes die zich in een bijzondere liefde van Christus heeft mogen verheugen. De discipel die Jezus lief had, staat er op een gegeven moment. Natuurlijk had de Heer zijn andere discipelen ook lief voor. Want laten we wel wezen, er is geen discipel naar wie de liefde van Christus niet uitgaat. Maar er was wel een hele bijzondere band tussen Jezus en tussen Johannes. De discipel die Jezus lief had. Het is dan ook niet verwonderlijk, gemeente, dat als Johannes de discipel later apostel wordt. En als hij dan ook van die brieven schrijft. Dat hij eigenlijk altijd weer op dat thema terugkomt. De liefde van God voor ons. De liefde die we dan ook onder elkaar moeten bewijzen. De liefde, Johannes, apostel van de liefde van God. Op het moment dat Johannes deze brief schreef en ook de andere twee brieven geschreven heeft, op dat moment was hij al een heel oud man geworden. Na de Pinksterdag heeft hij zijn leven besteed in de dienst van de Heere. Die altijd even makkelijk voor hem geweest hoor. En hij is toch trouw gebleven op zijn post, kenmerk van het ware. Trouw blijven op de post waar de Heere je geroepen heeft. En Paulus die spreekt in de Galatenbrief ook waarderend over Johannes. En hij zegt, Johannes, dat is nou één van de pilaren van de kerk. Nou, wat een pilaar is, dat kun je wel een beetje indenken. Vandaag worden gebouwen niet meer op pilaren gegrond. We hebben andere fundamenten. Maar toen waren dat pilaren in die tijd. Johannes zegt, Petrus in de brief van de Galaten, Johannes is een van de pilaren van de kerk. Hij heeft dus heel veel voor de kerk van de Heer Jezus mogen betekenen. En ik zei al, gemeente, nu heeft hij deze brieven geschreven aan het einde van zijn leven, zo ook een beetje aan het einde van zijn diensttijd. Ik denk dat hij met emeritaat is, of misschien met emeritaat gegaan, of binnenkort met emeritaat zal gaan als hij dit zo schrijft. En het blijkt dat deze apostel ook tot zijn dood toe een pilaar voor de kerk van de Heere gebleven is. Hij bemoedigt de kerk van de Heere. Hij vermaant haar. Hij bouwt haar op. Alles wat in en aan hem is, stelt hij in dienst van de kerk van zijn koning. Die heeft zijn hart, die koning. En daarom heeft de kerk van de koning ook zijn hart. En dan deze briefgemeente, die heeft hij in de allereerste plaats geschreven aan gemeenten in Klein-Azië. Wij zouden vandaag zeggen Turkije. En er waren daar gemeenten die op dat moment bedreigd werden door dwaalleer. Dat is een van de grootste bedreigingen altijd geweest van de kerk. Naast de wereldse invloeden ook de bedreiging van binnenuit door dwaalleer. Wat was er nou aan de hand, gemeente? Nou, ik zal er niet al te breed over spreken en over uitweiden, maar laat ik het in kort zo mogen formuleren. Er waren mensen gekomen in die gemeenten en die hadden gezegd, weet u nou wat geloven is? Geloven is alleen maar ervaring. Geloven, dat is alleen maar van binnen. Geloven, dat is opgaan in God. Geloof, dat is niet een hartelijke gemeenschap met de Heere en een steunen op zijn woord en een steunen op zijn belofte. Nee, dat is te min. Nee, het gaat over een opgaan tot God. Dat is nou het ware. En dat andere, dat is maar zo. Godsdienst alleen maar ervaring. Dus ook al in die tijd was dat een bedreiging voor de kerk. Vandaag de dag is die bedreiging denk ik ook niet minder. Dat we denken dat geloof alleen maar in ervaring opgaat. En die dwaalleraren die hielden de gemeente voor dat ze ook moesten proberen om verder te komen in de eenwording met God. En hoe ze dat dan moesten doen? Nou, ze moesten maar behoorlijk veel oefeningen doen en ze moesten maar behoorlijk veel gebed plegen. En dan moesten ze maar, of door door vasten en zo, door allerlei toestanden, en ze moesten dan maar proberen om wat hoger te klimmen. Ze hoefden zich niet zo druk te maken over de geboden van de Heer. Want daar kwam het niet zozeer op aan, hoef je leven. Als je nou maar een hartelijk opgaan in God had, nou dan was je er. Geboden van God, een leven naar Gods wil, horen naar zijn stem in de praktijk van het leven, was eigenlijk van geen enkele waarde. Nou, dat is zo in het kort, gemeente, een klein beetje de leer die die dwaalleraars daar in die gemeenten brachten. En toen die oude apostel Johannes daarvan hoorde, toen ging hij meteen zijn apostolische pen pakken. En toen ging hij die bedreigde gemeentes, die ging hij schrijven. En toen zei hij, ik wil niet hebben dat u verleid wordt. En toen zei hij, toen schreef hij, en dan kom je bij onze tekst. Waaraan kennen wij nou dat wij God kennen? Dat we dan een eenwording met God hebben? Dat we dan een speciale ervaring hebben? Nee, zegt hij. Hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben, zo we zijn geboden bewaren. Dat is de ware dienst aan God. Het bewaren van zijn geboden. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat als u nou zo tot nu toe een klein beetje meegeluisterd hebt, dat er dan bij u ook wel misschien wel een vraag in uw hart opkomt, hè? En dat zou best eens een keer deze vraag kunnen wezen. Als Johannes zegt dat het ware dienen van God bestaat uit het bewaren van de geboden, wil Johannes dan daarmee zeggen dat het dienen van de Heere alleen maar het houden van geboden is? Want als dat nou zo zou zijn, dan zou Johannes eigenlijk heel dicht uitkomen bij de leer van de fariseeën, nietwaar? De fariseeën die ook zeiden van geboden van God moeten we houden en dat is nou godsdienst. Ik denk, gemeente, dat Johannes, als we dat ook tegen hem gezegd zouden hebben, dat Johannes ook volkomen ons gelijk zou hebben gegeven en dat hij zou hebben gezegd, u hebt helemaal het aan het recht bij het rechte eind. Geloven heeft in de allereerste plaats te maken met het zien op Christus. Geloven heeft in de allereerste plaats te maken met dat wat vanuit het hart gebeurt, op grond van het woord, door de geest, een hartelijke gemeenschap met Christus, een uitgaan naar Christus, een vluchten naar hem, het zien op hem. Geloven, dat is je afhankelijk leren weten van de genade van de Heer Jezus Christus. Zal Johannes ook gezegd hebben. Maar hij zal meteen daarachteraan gezegd hebben, ik heb toen in die zendbrief, heb ik daar niet over gesproken. Want ik schreef immers aan gemeenten in Klein-Azië die deze dingen in hun leven ook al hadden, ook al kenden. Alleen ze werden op een bepaald punt bestreden. En ik heb ze dan eigenlijk op dat punt willen ondersteunen. En ik heb ze de rechte weg willen wijzen. Die dwaalleraars die kwamen in die gemeente, die zeiden, geboden van God hebben niet zo'n betekenis. Maar ik heb als apostel van de Heer hen erop gewezen dat het houden van de geboden wel degelijk nodig is en wel degelijk een wezenskenmerk is van het christelijke leven. En daarom, gemeente, we kunnen nooit zeggen, als we dit woord zo lezen en daarover nadenken, we kunnen nooit zo zeggen van, ja, als je nou maar gelooft, dan ben je er. En je kan ook aan de andere kant niet zeggen van, ja, maar als je nou maar de geboden houdt, dan ben je er. Je moet op grond van dit woord met twee woorden spreken. En je moet zeggen, het dienen van God, het christelijke leven, dat is in de eerste plaats met je hart geloven, met je hart je toevlucht nemen tot Christus. Maar dat is dan in de tweede plaats ook bewaren van Gods geboden. Gemeente, en daar wilde ik nou eigenlijk, zo heb ik al gezegd vanmiddag, de nadruk op leggen. Hè, dat we kunnen avondmaal hebben gevierd en daarmee gezegd hebben dat we de Heer Jezus kennen. Maar dan moeten wij ons realiseren dat we dan ook zijn geboden hebben te bewaren. Of om anders te zeggen, avondmaal vieren moet voortgezet worden op maandag, dinsdag, woensdag en alle andere dagen van de week in de praktijk van ons leven. Avondmaal vieren alleen in de kerk en dan weer overgaan tot de orde van de dag, dat is niet het ware avondmaalsvieren. Het ware avondmaalsvieren is, ik zal met al mijn hart u, o Heere, dank bewijzen. En wat is dank bewijzen? Bewaren van Gods geboden. Maar als we dat dan zo vanmiddag tegen elkaar zeggen, gemeente, dan moeten we als tweede, moeten we dan ook met elkaar onder ogen proberen te krijgen en helder proberen te krijgen wat dat nou eigenlijk is, hè? Het bewaren van de geboden. Om welke geboden gaat het dan? Wat vraagt de Heer nou van ons? Nou, ik denk dat als ik dat aan een kleinere in ons midden zou vragen, een kind in ons midden zou vragen, wat vraagt de Heer van ons? Welke geboden, dat hij zou zeggen, nou, de 10 geboden. Nou, dat is ook zo. Die elke zondagmorgen in de kerk ook worden voorgelezen. Die 10 geboden. Maar wat houden die 10 geboden nou allemaal in dan? Wat wil de Heer ons daarin nou eigenlijk zeggen? Hoe we te leven hebben? Nou, daar kan ik vanmiddag natuurlijk niet uitgebreid over spreken, want dat zou veel te ver voeren. Maar u zou die catechismuszondagen 34 tot en met 44, die 10 zondagen, die zou u eens weer van de week stukje bij beetje kunnen doorlezen. Want dan krijgt u weer een helder zicht op wat die geboden van ons vragen. Dan blijkt dat die geboden niet alleen maar de betrekking hebben op onze dienst aan God, maar dat die geboden ook betrekking hebben op, ja, hoe gaan wij nou met onze naasten om? Hoe gaan we nou om met onze naasten in de gemeente? Hoe gaan we nou om met de naasten op ons werk? Hoe gaan we nou om met onze medescholieren? Hoe gaan we nou om met onze medemens? Ook dat is een onderdeel van de geboden. De geboden hebben dus heel veel reikwijdte. En toch wil ik vanmiddag een paar dingen nog concreet maken. De Heere vraagt van ons dat we Hem alleen dienen. Als we vandaag avondmaal hebben gevierd en we hebben de ontferming van God mogen proeven en smaken, dat Hij zich over mij als tollenaar ontfermt. Als we daar weer iets van hebben mogen smaken en proeven, dat de Heer zo goed voor ons is, dan moet dat ons ertoe brengen om met heel ons hart te zeggen, Heere, u alleen wil ik dienen. Is dat nou vandaag ook een vrucht van de avondmaalsviering in jouw hart? Jij die voor het eerst avondmaal vierde, maar ook in uw hart, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, die misschien voor de zoveelste keer avondmaal hebt gevierd, is er nou ook werkelijk een versterking gekomen van het verlangen om alleen de Heere te dienen. En te zeggen, ja, Hij heeft er recht op dat ik al mijn leven, heel mijn leven, alles in mijn leven in zijn dienst besteed. Wat de Heere ook van ons vraagt, gemeente, dat is eigenlijk de keerzijde van het houden van de geboden. Dat is dat we ook een stuk afstand gaan bewaren ten opzichte van de wereld. Ik bedoel niet te zeggen dat we nou uit de wereld weg moeten gaan, dat kan immers niet. Hè? We moeten morgen weer aan ons werk, we hebben onze taak weer in deze wereld, absoluut. Maar weet u wat wel nodig is? Dat is dat er een stuk afstand komt tussen ons en de wereld. Niet dat we ons boven de wereld verheffen, want dan komen we weer op het niveau hè, van die fariseer. En dat moet niet, dat begrijpen we wel. Maar wel dat er een stuk innerlijke afstand komt. Hè. Mag ik het dan vanmiddag eens zeggen met Abraham mee, hè, dat we werkelijk een stukje vreemdelingschap gaan beleven. Dat we zeggen, we zijn niet meer van deze wereld. Hè, daar ligt mijn hart nou niet meer. Het ligt bij de Heere, zoals Paulus ook zegt. Onze wandel is nu al in de hemelen. Hè? Ik weet het, dat klinkt erg hoog, maar dat is in wezen toch waar het om gaat. Hè? In het christenleven dat je zegt, mijn wandel is boven, mijn domicilie, mijn thuis is boven. En daarom kan ik niet meer helemaal opgaan in de dingen van beneden. Mijn hart ligt daar niet meer. Een oude broeder in mijn eerste gemeente, die zei eens tegen me, als de Heere ons hart in beslag neemt, dan is het bedorven voor de wereld. En dat is zo. Ook al voel je inderdaad nog heel wat trekkingen hè, van je oude mens naar de wereld toe, in wezen is er toch een groot verschil gekomen. De brug is opgehaald, zeiden de ouden vroeger ook wel. Hè. Er komt een stuk afstand, hè. De wereld, wat is de wereld? Nou, Johannes zegt in het 16e vers, hè, dat is de begeerlijkheid van het vlees. Dat is de begeerlijkheid van de ogen. Dat is de grootsheid van het leven. Nou, dat kun je invullen zoals je wilt. En ik denk dat het ook niet zo moeilijk is voor ons om dat in te vullen. Hè. Om ons heen zien we ook dat mensen zo leven. Het vlees, alleen maar het vleeselijke, de begeerlijkheid van de ogen, alleen wat we kunnen zien is voor mensen het meest waardevolle. De grootsheid van het leven, hoe groter, hoe mooier, hoe prachtiger, hoe meer geluk denkt men. De grootsheid van het leven, een christen heeft er afstand van, gekregen, niet genomen. Maar de ontferming van Christus over zijn leven heeft hem een andere houding gegeven naar deze wereld. Je bent bedorven voor de wereld. En je moet ook meer en meer van die wereld leren afstand nemen. Want die oude mens die blijft nog wel trekken, zei ik, inderdaad is het. Maar er moet steeds meer ook afstand komen. Niet als fariseer, maar wel als kind van God, om werkelijk te leven tot eer van onze zaligmaker. Nou, dat is eigenlijk ook een keerzijde hè, van het bewaren van de geboden. Hè, dat is wat de Heere van ons vraagt. En aan de andere kant ook een stuk afstand nemen. Twee kanten zitten daaraan vast. Hè. Bewaar Gods geboden. En u heeft al lang begrepen dat het bewaren niet zoiets is als we wel eens doen met oude spullen in de kast. Hè? Dat je dat in de kast doet en je kijkt er niet meer naar en zo nu en dan trek je zijn laadje open en zeg je, oh ja, die spullen heb ik ook nog. We bewaren ze maar. Nee, bewaren wil eigenlijk zeggen er van harte elke dag weer opnieuw mee bezig zijn en beseffen, dit is waar het op aankomt. Maria bewaarde de dingen van God in haar hart. Het bewaren van de geboden. Ik heb u dat proberen duidelijk te maken. Heeft ook alles te maken met daadwerkelijk, actief, elke dag weer opnieuw je schreden richten naar Gods wet. En dat uit een stuk liefde. Want je kunt ook de geboden houden vanuit een stuk slaafse vrees. Dat was fariseïstisch. Het moet. Dan komt er iets van een geestel over je leven. Ik moet. Maar als God in Christus zich over je ontfermt, dan komt er liefde. En dan komt er ook in je hart een daadwerkelijk verlangen vanuit die liefde van God om de Heere lief te hebben en te dienen in het houden, in het bewaren van de geboden. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst gemaakt, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin. Ik grijp ernaar, ik zal er heil uit wachten. Ik heb ze lief. Ik zal met hart en zin al hetgeen u ooit hebt ingezet betrachten. Gemeente, hoe is het met ons? We hebben vandaag avondmaal mogen vieren. Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, u hebt vandaag gezegd met uw avondmaalgang: ik ken hem. Hoe is het in uw hart? Bent u versterkt in het verlangen om hem te dienen en om zijn geboden te bewaren? Ik hoop het van harte. Maar we hebben niet allemaal avondmaal gevierd, en ik zou eigenlijk ook degenen die dat niet hebben gedaan willen vragen: hoe ligt het in uw leven? Hoe ligt het in jouw leven? Is er ook een verlangen om de Heere te dienen, om hem werkelijk toe te behoren met alles wat in en aan je is? Misschien heb je wel heel erg geworsteld met de dingen van het avondmaal. Misschien was er onrust in je ziel toen je vandaag in de bank bleef zitten. Wat moet ik doen? Ik heb het vanmorgen gezegd, weet je, waarom wij avondmaal vieren, hoe wij dat kunnen: omdat er een Heere is die zondaars ontvangt en met hen eet. Een andere grond is er niet. En daar zul je toch uiteindelijk ook bij uit moeten komen, mijn worstelende broeder, mijn worstelende zuster. Hoe is het in jouw leven, jongeren? Misschien denk je bij jezelf: ach, zo'n avondmaal zondag vind ik best moeilijk. Het duurt allemaal zo lang, en dat is ook wel zo. Maar ik hoop toch, jongeren, dat je er ook iets van geproefd hebt, hè? Wat het nou eigenlijk is. Die avondmaalsbeker en die avondmaalschaal brood en wijn. Dat die ons laten zien wie de Heer Jezus is. Dat Hij onze zonde wil wegnemen. Dat Hij ons het leven wil geven. Ik hoop dat er ook in jouw hart een verlangen komt om deze Heere Jezus te leren kennen. Je mag tot Hem gaan en vragen of Hij je een hart geeft dat Hem gaat kennen. Aan de andere kant, het is ook mogelijk dat we vandaag geen avondmaal hebben gevierd, omdat we in wezen nog nooit echt bezig zijn geweest met de dingen van de Heer. Ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, gemeente, maar wat mij in mijn eerste gemeente eens een keer overkomen is, dat heeft me heel diep geraakt. Want ik kwam namelijk bij een broeder en een zuster, en de broeder die vierde altijd avondmaal en die vrouw niet. En toen kwam ik bij die mensen en toen vroeg ik aan de zuster, ik zeg van: u heeft nog nooit avondmaal gevierd. Hoe staat het eigenlijk met de dingen van de Heer in uw leven? Ze zei: oh ja, dan moet je bij mijn man wezen. Dan moet je bij mijn man wezen. Toen zei ik: nee, ik moet bij u wezen. Want God moet bij u wezen. Kijk, mensen kunnen soms het idee hebben dat het allemaal maar voor anderen is en dat het hun niet aangaat. Maar het gaat in de dingen van het avondmaal ten diepste om de dingen van ons eeuwig wel en ons eeuwig wee. Dat is niet alleen maar iets wat anderen aangaat, maar wat onszelf ook aangaat. Heel persoonlijk. En daarom, als deze zaken voor ons nog niet leven, ik wil u op uw hart binden om toch God te zoeken. Om niet voort te leven zonder dat u uiteindelijk op de tollenaarsplaats terechtkomt om in die weg ook te leren delen in de genadige ontferming van de Heere Jezus Christus. Het leven is maar tijdelijk. Het eeuwige leven is, zoals het ook zegt, eeuwig als vannacht ons stervensuur aanbreekt. Is het dan goed? We hebben vandaag het avondmaal mogen vieren, mijn lieve broeders en zusters in de Heere. We hebben vandaag het mogen uitspreken, wij kennen hem. En niet vanuit de hoogte, maar we hebben het mogen uitspreken en belijden aan de tafel als tollenaars in onszelf. Als mensen die het bij de Heere hebben mogen leren zoeken. En we hebben het hopelijk ook vandaag mogen ervaren. Hij heeft zich over ons ontfermd. En zijn liefde hebben wij vandaag weer mogen smaken. En dan komt vanavond in deze tekst heel nadrukkelijk de boodschap naar ons toe. Avondmaals vieren vraagt om dankbaarheid. En wat is nou dankbaarheid? Dat wij zijn geboden bewaren. Ik hoop dat er in ons leven te zien mag zijn in de komende week dat we vandaag avondmaal hebben gevierd. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Barmhartige Heere, we zijn aan het einde gekomen van deze dienst, de tweede dienst op deze dag. We hebben ook vandaag weer veel uit uw goede milde handen mogen ontvangen. U wilde zich weer over ons, tollenaars in onszelf, ontfermen. En dat heeft ons blijdschap en verwondering gegeven, als het goed is. U hebt recht op onze dankbaarheid, Heere, die we niet alleen mogen en moeten bewijzen met onze lippen, maar zoals we dat vanmiddag gehoord hebben, ook in het bewaren van uw geboden. En dat heeft twee kanten. Het houden van wat u van ons vraagt en een afstand nemen van alles wat in deze wereld is en wat werelds is. Heere, wilt u geven dat we vandaag weer aangevuurd zijn, aangespoord zijn om werkelijk waar zo u te dienen, om u toe te behoren, om werkelijk te zijn een volk dat een lichtend licht is en een zout in deze donkere wereld. Heer in de hemel, we gaan de nieuwe week weer in. We vragen ook om kracht om ons werk weer te kunnen doen, en ieder op zijn of haar plaats. We vragen ook
U met onze jonge mensen wilt zijn, Heere, die weer naar school gaan, wil onze jonge mensen bewaren en helpen en ondersteunen. We willen ook bidden, Heere, voor onze broeder Arnold Huygen, die, als u het geeft, komende woensdag bevestigd zal worden als predikant van de gemeente van Geenemuiden en dan ook zijn intrede hoop te doen. Een vreugdevolle dag in zijn leven, dat van zijn vrouw en van de familie, van de gemeente. En wij willen ook in die vreugde samen delen en we willen vragen of u hem ook daar tot een zegen wilt stellen. Heren in de hemel, we dragen elkaar van harte aan u op. U kent ons, ook als er moeite en zorgen in ons leven zijn. Ook als we met verdriet te kampen hebben of met die eenzaamheid, wilt u ons gedenken. Heren, zie een gunst op ons ter neer en dat alleen uit genade, alleen om Christus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 56 en dan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Ga in vrede. Met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.